natuurlijk niks over te vertellen, die merken we allemaal. Maar ook een tijd met enorme kansen. Een tijd waarin we nieuwe dingen mogen proberen. En een van de dingen is dat ik jullie gewoon vanuit mijn slaapkamer mag toespreken. En ik zie ernaar uit om vanmorgen met jullie iets uit Gods woord te delen. En het is een stukje wat mij al een poosje bezighoudt. En ik vind het heel gaaf om dat nu gewoon, nou wat ik net zei, met jullie te delen. En laten we daarom met elkaar gewoon Gods woord open doen. En gewoon gaan lezen en kijken wat de Heer voor ons heeft. Het gedeelte waar ik met jullie bij wil stilstaan is Hebreeën. Hebreeën hoofdstuk 6. En ik ga het ook voor jullie lezen en met jullie lezen. Hebreeën hoofdstuk 6 vanaf vers 9 tot en met vers 20. Laten we samen Gods woord lezen. Hebreeën hoofdstuk 6, vers 9, daar staat: ook al spreken wij zo, geliefde, wat u betreft zijn wij echter overtuigd van betere dingen. Waarschijnlijk Paulus, de schrijver van deze brief, heeft zojuist gesproken over geestelijke onvolwassenheid, over afvalligheid en beladen onderwerpen, zeg maar. En hij zegt hier, oké, ook al spreken wij zo, geliefde, wat u betreft zijn wij echter overtuigd van betere dingen, die met de zaligheid samenhangen. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werken zou vergeten, en de liefdevolle inspanning die u zijn naam bewezen hebt, doordat u de heilige gediend hebt en nog dient. Maar wij verlangen ernaar dat ieder van u dezelfde inzet toont, tot volle zekerheid van de hoop tot het einde toe. Opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld de belofte berven. Want toen God Abraham de belofte deed, zwoer hij bij zichzelf, omdat hij bij niemand die hoger was kon zweren. Hij zei, voorzeker, rijk zal ik u zegenen en overvloedig zal ik u in aantal doen toenemen. En zo heeft hij de belofte verkregen, na daar geduldig op gewacht te hebben. Mensen zweren immers bij iemand die hoger is dan zijzelf. En de eed die hun tot bevestiging dient, is het eind van alle tegenspraak. Omdat hij aan de erfgenamen van de belofte overvloediger de onveranderlijkheid van zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed. Opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen. Wij die bij hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt vast te houden. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. Daar is de voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, die naar de ordening van Melchizedek hogepriester geworden is tot in eeuwigheid. Nou, prachtig stuk wat mij betreft en zometeen gaan we er wat in duiken. Maar dit is graag het woord van God wat ik open wil doen en waar we samen naar willen kijken. Laten we eerst, voordat we daarop ingaan, gewoon samen bidden en vragen om een zegen over dit samen zijn. Liefdevolle Vader, dank u wel voor uw woord, wat altijd zo rijk is, wat altijd tot ons hart spreekt, wat ons altijd wil veranderen. Wat ons wil veranderen, Vader, naar het beeld van uw Zoon, van de Heer Jezus. En ik wil ook bidden dat dat vanmorgen zal gebeuren. Voor mijn eigen hart, voor mijn eigen gedachten, maar ook voor die van ons allemaal. Dat we meer zullen gaan lijken op uw prachtige Zoon, Jezus. Vader, daarom uw woord wilt u toepassen. Wilt u het als het ware in aanraking laten komen met ons leven, met daar waar we zijn, met daar waar we worstelen, met daar waar we bezig zijn, daar waar we vastlopen, of juist daar waar we u zien. Maar wilt u geven dat het iets als het ware open mag breken en dat u zichtbaar mag worden. Dat is echt ons verlangen voor deze morgen. Ook als we nu gaan kijken, als we gaan lezen, doet u uw werk met uw Heilige Geest. Vader, want het zijn niet mijn woorden. Als mijn woorden zijn, dan is het verloren tijd. Vader, we bidden zo om uw aanwezigheid, uw werking en uw toepassing ook. Zegent u ons zo. In Jezus' naam bidden we dat. Amen. De kerntekst eigenlijk waar ik graag met jullie over wil nadenken staat in vers 18. Ik lees dat gewoon nog maar eens eerst met jullie door. Daar staat, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen, wij die bij hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt vast te houden. Toen ik dit vers een poosje geleden las, toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk apart. Wat zijn dan die twee onveranderlijke dingen? Dat zou ik al willen weten. Er zijn blijkbaar twee onveranderlijke dingen die ons een sterke troost geven. Tenminste, wij, dat is de groep die aangesproken wordt, die bij hem de toevlucht genomen hebben. Om de hoop die voor ons ligt vast te houden. Nou, daar moeten we eerst bij stilstaan. Want voordat we gaan kijken naar wat zijn dan die twee dingen, moeten we ons eerst even afvragen, behoren wij tot die categorie? Hebben wij de toevlucht tot Jezus genomen? Tot hem? Tot God? Of zoeken we het eigenlijk nog, misschien verpakt in een geestelijk sausje of in een mooi uitziend, zoeken we het nog steeds ergens anders dan bij Jezus zelf? Hebben wij echt tot hem de toevlucht genomen? Zijn wij aan het eind van onszelf gekomen? En dat we ons realiseren, we trekken het niet. Ik trek het niet alleen. Ik kan mezelf niet aan mijn haren uit het moeras trekken. Ik heb de Heer Jezus zelf nodig. En dat je naar hem toe komt en dat je zegt, Heer, u. Jezus en Jezus alleen. Dat. De toevlucht tot hem nemen. Met je zonde bij hem komen. Zeggen, ik heb u nodig. Dank u wel voor uw offer, Heer Jezus. Ik geef me over aan u. Want ik heb u nodig. De toevlucht tot hem nemen. He, zoals bij Mozes in de woestijn moest naar de slang kijken. Verhoogd. Jezus verhoogd. Heb je naar hem gekeken? Ben je bij hem geweest? Dat is toch de eerste vraag waar we moeten komen. Want we kunnen heel deze video's vader doorkijken. En zo meteen gaan kijken naar wat het allemaal betekent. Nou, prachtig mooi. Maar het is alleen maar een hoofdzaak. In de zin van je hersenen. En niet een hartzaak. Als je niet tot deze categorie behoort. Mijn vraag daarom als eerste is. Heb je de toevlucht tot Jezus genomen? Ben je zijn kind? En als dat zo is, laat dan de woorden die zometeen komen echt een troost voor je zijn. Echt een zegen voor je zijn. Laat ze je hart verrijken. Als het niet zo is, zou ik zeggen, stap gewoon lekker uit deze video, uit deze Zoom call. Ga eerst naar Jezus zelf toe. Bij hem moet je zijn. Hij zegt, kom maar naar mij toe als je vermoeid en belast bent. Kom maar naar mij toe met je zonde, met je zondenlast. Ik wil je rust geven. Hij heeft nog nooit iemand die bij hem is gekomen met schuldbeleidenis, met zondebeleidenis, met de overgave, heeft Jezus nog nooit gezegd, sorry, ik ben even te druk. Altijd zijn zijn armen wijd open. Weet je, het licht schijnt hier nu, breek net even door de wolken zo mijn slaapkamer binnen. Het licht van Jezus mag ook jouw leven binnenkomen. Als je tot hem de toevlucht neemt. Laten we wandelen in het licht, laten we wandelen met Jezus, laten we daar zijn. Hoe gaaf is dat? Hoe mooi is dat? Hoe verlicht is dat? Weg met de duisternis. Het licht. Wij dan, die tot hem de toevlucht genomen hebben, hebben blijkbaar troost nodig. Zitten blijkbaar in situaties die lastig kunnen zijn, die moeilijk kunnen zijn, waarbij we makkelijk het zicht verliezen op Jezus. En dan komt deze tekst hier als een troost, als een bron van troost naar ons, dat er blijkbaar twee onveranderlijke dingen zijn, die ons een sterke troost geven. Nou, even gewoon een inkijkje in mijn hart. Ik heb dat nodig. Ik heb troost nodig. Ik verlies gemakkelijk het gezicht op Jezus. En dan maak ik me zorgen om allerhande dingen die spelen in mijn leven. En dan heb ik die troost nodig. Die vaste zekerheid. Die onveranderlijkheid. Te midden van alles wat wel verandert, heb ik dat juist nodig. En dan vraag ik mezelf af, wat zijn die twee onveranderlijke dingen? En ik wil eigenlijk met jullie langs drie opties gaan. Die alle drie waar zijn. Die alle drie mooi zijn. Die alle drie helpen. En die alle drie tot ons spreken in de situatie waarin we zitten. Laten we ze gewoon afgaan en kijken wat het ons brengt. En hoe we daardoor heen die troost en dat zicht op Jezus mogen ontvangen. Optie 1, daar gaan we. Optie 1. Wat zijn die twee onveranderlijke dingen? Nou, waar je eigenlijk dan naar kunt kijken zijn een aantal woorden in datzelfde vers. Dus we kijken gewoon naar vers 18. Dat wordt als het ware even de scope waarop we inzoomen. En dan zien we in vers 18 dat staan twee onveranderlijke dingen waarin het onmogelijk is dat God zou liegen. En dan zien we iets van Gods natuur. God kan niet liegen. Er zijn van die grapjes over, hè? God kan alles. Is er dan iets wat God niet kan? Ja, God kan niet liegen. Oh, dan. Weet je, dat soort grapjes, komen mijn kinderen er wel eens mee thuis. Nee, God kan niet liegen. En dat zegt iets over zijn karakter. Hij is altijd waarheid. Hij is waarheid. Hij spreekt waarheid. Hij doet waarheid. Hij is de waarheid. Hij kan niet liegen. Nou, als je daar even dan een paar versen terugkijkt, zeg maar, zie je dat die belofte aan Abraham wordt gegeven. Hij zweert een eed bij zichzelf, omdat hij bij niemand, hij is de hoogste God, hij kan bij niemand hoger zweren. En dan heeft Abraham daar met geduld op moeten wachten. Maar God kan niet liegen. De belofte komt uit. God is trouw, trouw in zijn wezen. Hij is waarheid in zijn wezen. Dat is wie God is. Weet je, dat geeft troost. Want het betekent dat dat wat God zegt, bijvoorbeeld wat ik net aanhaalde, dat God nog nooit iemand heeft weggestuurd die met zonde bij hem komt en zegt: Heer Jezus, ik heb u nodig. Nog nooit is iemand weggestuurd. Want die belofte van God, die belofte van de Heer Jezus staat nog steeds. Hij kan namelijk niet liegen. Alles kan veranderen, maar niet Jezus en niet zijn woord. Dat geeft troost. En omdat God niet kan liegen, omdat hij trouw is, omdat dat troost geeft, kunnen we in hem geloven. Is er hoop voor de toekomst? Daar sluit het vers mee af. Wij die bij hem de toevlucht genomen hebben, om de hoop die voor ons ligt vast te houden. Kijk, Jezus' beloften, die waar zijn en die stevig staan, omdat hij niet kan liegen, geven een hoop voor de toekomst. Heb je hoop voor de toekomst? 2020 was een raar jaar, is een raar jaar, we zitten er nog net in. 2021, wie weet hoe het wordt. Wordt het vaccin de grote. Ik krijg zo'n pijn het weer dat het een soort Messias is geworden, zeg maar. Dat gaat ons redden, dat gaat ons leven weer normaal maken. Zou het zo zijn? De Messias is er eentje, dat is de Heer Jezus zelf. Dat is de hoop. Dat is dat, nee, niet eens dat, dat is de persoon naar wie we ons mogen uitstrekken. Jezus zelf. Strek je je naar hem uit? Die twee dingen zou je kunnen zien, heel duidelijk in dit vers. Als Gods trouw, hij kan niet liegen. Hij is berekenbaar. Hij staat vast, Gods trouw. Waardoor we in hem kunnen geloven en waardoor er dus hoop is. Als je het in twee woorden zou moeten vangen, is het niet liegen, dus altijd de waarheid, dus trouw en hoop. Twee onveranderlijke dingen. Omdat de trouw namelijk bij Jezus zelf vandaan komt en de hoop komt door de belofte die hij heeft gegeven. En omdat hij niet liegt, zijn die onveranderlijk. Onveranderlijke dingen. Twee onveranderlijke dingen. Prachtig. En neem die dus eens mee. De vastheid van de Heer Jezus. Hoop die we in hem mogen hebben. Dat is het eerste waar ik met jullie naar wil kijken. De tweede optie, minstens net zo mooi, vind je in de volgende twee versen. Vers 19 en vers 20. Ik zal ze gewoon eerst nog eens lezen. Daar staat: deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel. Zij gaat door op die hoop. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel dat vast en onwrikbaar is. En reikt tot in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. Vers 20. Daar is de voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus. Die naar de ordening van Melchizedek hoge priester geworden is tot in eeuwigheid. Twee versen. En ik wil eigenlijk met jullie kijken naar twee woorden die daarin naar voren komen, die eigenlijk een beetje uit de scheepvaart komen. En misschien heb je het al wel eens eerder gehoord. Neem het dan gewoon opnieuw weer mee en tot je, laat je bemoedigen. En misschien hoor je het voor het eerst. In vers 19 gaat het over een anker. En in vers 20 gaat het over voorloper. Ja, die gaan natuurlijk allemaal over de Heer Jezus, maar het laat wel nog wat verschillende aspecten zien. Nou, laten we eerst even naar die twee elementen kijken. Dat anker. Nou, anker is natuurlijk, komt uit de scheepvaart, dus een boot, op de golven, alles beweegt, alles is, en naarmate er meer wind staat, beweegt alles nog meer ook, zeg maar. Alles beweegt en aan boord van een boot heb je een anker. Volgens mij is het zelfs tegen de wet om buitengaats te gaan, de zee op te varen, zonder anker. Volgens mij ben je dan strafbaar. Je moet een anker mee hebben. Waarom? Nou, als je de anker aan de ankerlijn uitgooit, dan raakt het natuurlijk uiteindelijk de bodem, de vastigheid, dat wat niet beweegt. En daar grijpt het anker zich in vast. En vervolgens kun jij je, met je bootje, vasthouden aan die ankerlijn en blijf je dus op je positie liggen. Hoe hard het ook waait, hoe hard het ook stormt, als jouw anker sterk genoeg zit, vast zit in de grond, in de bodem, en jouw ankerlijn vast aan jouw bootje, dan blijf je waar je bent. Je kunt nog zoveel wind tegenkrijgen, maar je bent onveranderlijk. Omdat je anker vastzit op, niet in de golven, zeg maar, je hebt ook een drijfanker, daar gaat het hier niet over, maar over een anker wat vastzit in de grond. Woorden die hier gebruikt worden zijn bijvoorbeeld onwrikbaar. Als je nadenkt over Jezus als jouw anker, dan mag Jezus zijn onderwijs uit Gods woord, zijn onderwijs, maar ook hemzelf als persoon, zijn beloften, waar we net al even over hebben, hadden, die geven jou die vastigheid, die stevigheid. Dat je zegt, ik heb de wind vol tegen. En ik zie het ook even niet meer. Het is mistig. Het stormt. Maar dat je weet, nee, mijn anker ligt vast. Onwrikbaar. In Jezus zelf. Wat Hij zegt is waar, want Hij kent mij. Hij is mijn schepper. Hij kent deze wereld. Hij is daar de baas over. Hij staat daar boven. Hij is God. Ik ben mens. En mijn anker ligt vast in Hem. Dat is het eerste. Dat is het anker. En de tweede term vind je in vers 20, de voorloper. Natuurlijk gaat het ook over de Heer Jezus. Maar eigenlijk, daar zit ook een scheepvaartsterm in. Als zo'n grote boot vroeger, zeg maar, kijk, nu hebben we natuurlijk gewoon dat je de motor aanzet en je vaart gewoon waar je naartoe wil, zeg maar. Maar vroeger was dat natuurlijk anders. En hoe kwam je dan de haven binnen op het moment dat er tegenwind stond? Nou, niet. Zo was het. Nou, daar had je dus de voorloper voor. En wat er dan gebeurde, heb ik me laten vertellen, is dat zo'n anker, zo oud ben ik nog niet, maar dat dan het anker mee werd genomen door een klein bootje en een heel eind de haven in werd gevaren. En daar werd het anker liet het anker vallen, dus bereikte het de bodem. En werd het grote schip aan het ankertouw, wat vast zat aan het anker wat al in de haven lag, werd naar binnen getrokken, waardoor de grote boot binnen kon komen. En evenal werd er dan weer een anker verder gelegd, zodat het schip zich tegen de wind in naar binnen kon trekken, de haven in waar het binnen moest komen. Een voorloper. Een anker opnieuw, vast aan een lijn, om ergens naartoe te gaan. Het beeld is hier niet om heel vast te blijven liggen, om stevig te staan te midden van de storm. Dat is dat vers 19. Vers 20 gaat het over een voorloper, een anker wat je naar binnen brengt. Nou, daar staan ook wel mooie woorden over, het binnenste heiligdom. Maar het gaat over de gemeenschap met de Heer Jezus. Het anker wat daar binnen ligt, waaraan je, of in het beeld van die boot, waaraan die boot zich naar binnen kon trekken. Je vindt eigenlijk twee dingen. Het eerste, vers 19, het vastliggen, de vastigheid, het onwrikbare in de Heer Jezus. En het tweede, in de voorloper zie je dat we, door wat de Heer Jezus heeft gedaan, doordat Hij naar binnen is gegaan en alles goed heeft gemaakt, binnenste heiligdom, alle straf is weggedaan, want die is gedragen door de Heer Jezus zelf, mogen wij als het ware ons naar binnen trekken aan Hem, aan de Heer Jezus, naar Hem toe, naar de gemeenschap met Hem toe. Waar het ene dus gaat over het vastliggen, het andere over het vooruitzien. En als je terug zou spiegelen aan de woorden uit vers 18, gaat het ene weer over de trouw, de onveranderlijkheid, Hij kan niet liegen. En het andere gaat juist weer over de hoop voor de toekomst. We weten waar we naartoe gaan, want we weten het lijntje waaraan we als het ware trekken, waaraan we ons vasthouden, gaat niet zomaar ergens naartoe, maar we weten dat dat ligt veilig in de haven. Dus dat is de tweede optie eigenlijk. Twee prachtige mooie beelden die waarschijnlijk Paulus als schrijver hier geeft als het gaat om een anker en een voorloper. En wat zegt dat over jou, deze tweede optie? Zit jij vast aan een anker? Weet jij waar je vast ligt? Weet jij waar jouw vastigheid ligt? Of die voorloper? Weet jij waarnaar je onderweg bent? Weet jij waaraan je je vasthoudt, waaraan je als het ware vooruit trekt? Of is dat niet zo vast bij jou? Reflecteer daar gewoon eens op, want dat zijn wel twee onveranderlijke dingen, om daar maar op terug te grijpen, die we hier krijgen, waarvan we zeggen, oké, maar dit anker kan mij vastigheid geven. Jezus zelf. En het geeft mij richting, het bepaalt waar ik naartoe ga. Jezus zelf, de voorloper, de hoop, de toekomst die Hij voor ons heeft voorbereid. En zo meteen komen we nog op dat vers, dat we ons oog gericht mogen houden op Hem. Jezus zelf. De tweede optie dus. Iets meer uit de scheepvaart. Nou, de derde optie vind je eigenlijk de rest van het boek. En daar zou ik met jullie naar willen kijken. Twee onveranderlijke dingen. Als je gewoon met me meebladert eigenlijk en je kijkt naar hoofdstuk 7, dan gaat het over Christus en Melchizedek, het offer, de hoge priester. Blader ik gewoon even verder. Hoge priester van een beter verbond. Ik lees gewoon de kopjes. De onvolmaaktheid van de offers van het Oude Testament. En natuurlijk zie je dan de volmaaktheid van het offer van Christus weer een bladzijde verder. En als je hoofdstuk 10 ingaat, je ziet helemaal dat het gaat over het offer. En waar in het Oude Testament heel dat vooruitkijken was naar. En waarin je eigenlijk ziet, en dat wordt uitvoerig beschreven, dat de volmaaktheid is gekomen in Jezus. Dat is het eerste. Hoofdstuk 7, hoofdstuk 8, hoofdstuk 9 en hoofdstuk 10. En als je verder bladert naar hoofdstuk 11 toe, wat kom je dan tegen? Dan kom je een hele rij van geloofshelden tegen. Ik noem het vaak de Hall of Fame van mensen, van broers en zussen in de Heer Jezus, die ons zijn voorgegaan in geloof. En waar hier staat beschreven wat zij hebben gedaan, hoe zij hebben volhard. En het zijn niet allemaal succesverhalen, want je leest een heleboel. Abel, maar goed, die is vermoord. Noach, Henoch zie je, Abraham, Sarah, Mozes. Maar je ziet even verder ook, zeg maar, dat er mensen zijn die vermoord zijn, die rond moesten dolen op plek. Het was niet allemaal mooi, zeg maar. Maar het zijn wel mensen die ons voor zijn gegaan in het geloof. Ze hebben op Jezus gezien. Dat is waar ze hun oog op gericht hielden. He, dus dan terug zijn we, dus hoofdstuk 7, 8, 9, 10 eigenlijk, over het offer van de Heer Jezus, de vastigheid. Dat waardoor we bij de Vader mogen komen, waardoor de relatie hersteld is. En vervolgens ga je naar hoofdstuk 11 toe en zie je voorbeelden van mannen en vrouwen die in dat geloof hebben gestaan en hebben gewandeld en zijn doorgegaan tot in de dood. Of zoals Henoch, die niet meer was en bij God was. Grote, mooie voorbeelden die ons mogen inspireren, maar ook voorbeelden waar het uiteindelijk menselijk gezien helemaal misliep, maar die ons ook mogen inspireren. Mannen en vrouwen die hebben volgehouden door de dood heen, tot in de dood. Ik denk bijvoorbeeld ook even aan Stefanus. Wat een man van geloof. En vervolgens zie je in hoofdstuk 12, en dat hoort er ook nog helemaal bij, zie je dat we een oproep krijgen die dicht naar ons eigen hart wordt gebracht en waar, wat opnieuw waarschijnlijk Paulus zegt, laten we dan het oog gericht houden op Jezus. De leidsman en de voleinder van het geloof. Het gaat allemaal om dat geloof. Voorbeelden waardoor wij zelf ook aangesproken mogen worden om datzelfde voorbeeld te volgen, samen achter Jezus aan. Met volharding en wedloop lopen. Dat zijn de woorden die hier gebruikt worden. En dan hoofdstuk 13 in nog wat aansporing. Wat ik wil zeggen is, de derde optie is dat eigenlijk de rest van het boek, de brief van de Hebreeën, uit elkaar valt in twee delen. Als eerste zien we Jezus. Als degene die het volmaakte offer is. De grote hoge priester. Een beter verbond. Het volmaakte, het grote Jezus zelf. Dat zien we als eerste gepresenteerd eigenlijk in de hoofdstukken hierna. En daarna zien we voor onszelf ook naar ons toe spiegelen. Dit zijn de voorbeelden van mannen en vrouwen die dit hebben gedaan. Laten we dat ook doen. Zie je opnieuw diezelfde thema's terugkomen. Waar het over trouw in vers 18. God kan niet liegen. En hoop en geloof waardoor we daarop kunnen staan. Want God kan niet liegen. En hebben we die beelden gezien in die tweede optie. Dat anker wat ons vastigheid geeft te midden van de storm. En we die voorlopen waaraan ons als het ware vooruit mogen trekken tegen de wind in. En nu vind je in die hoofdstukken die nog volgen in het boek eigenlijk dat verder uitgewerkt. Die vastigheid die er is in het offer van de Heer Jezus. Hij kan niet liegen. Hij is trouw. Hij heeft het zelf volbracht. Dat is wat hij uitschreeuwde op het kruis. Het is volbracht. We hoeven het niet meer zelf te doen. Dat geeft vastigheid. De oplossing ligt buiten onszelf. We hoeven het niet zelf te doen. Wat een verlossing. Wat een boodschap van bevrijding. Jezus zelf. Hoofdstuk 7, 8 en 9. En dan zie je dus daarna over die geloofshelden. En ik wil gewoon nog naar één ding met jullie kijken eigenlijk in hoofdstuk 10. En bladeren met mij mee, hoofdstuk 10 in vers 20. En dan zie je, Jezus is daar al afgeschilderd in die hoofdstukken daarvoor. Als de hoge priester als het volmaakte offer. En dan zie je hier in vers 22 staan, Hebreeën hoofdstuk 10. Laten wij tot hem naderen. Met een waarachtig hart. In volle zekerheid. Opnieuw die thema's, hè. Volle zekerheid van het geloof. Nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten. En ons lichaam gewassen is met rein water. Laten wij, daar begint het vers mee, laten we dit doen. Vers 23. Laten we de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden. Want hij die het beloofd heeft, is getrouw. Hij kan niet liegen. Hij kan niet liegen. Hij die het beloofd heeft, is getrouw. En laten wij, vers 24, laten we op elkaar letten. Door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Okay, we naderen, vers 22, we naderen tot hem. Volle zekerheid. Vers 23, we houden vast. De belijdenis van de hoop. Die houden we onwrikbaar vast. Niet omdat wij hem zo goed vasthouden, maar omdat hij onwrikbaar is. Het is namelijk Jezus' werk zelf. Vers 24, het derde punt, we kijken uit naar elkaar toe. Het is niet alleen maar de verbinding met God, met de Heer Jezus. Maar we kijken ook naar elkaar toe. We geven het als het ware door. We sporen aan. We letten op elkaar, we vuren aan tot liefde en goede werken. We zijn met elkaar gemeente, toch? We zijn met elkaar verbonden, toch? Vers 24. En vers 25, een hele praktische manier waarop dat uiting vindt, is dat we samenkomen. Nou, dat is nu lastig in COVID. Maar daar staat, laten we de onderlinge samenkomst niet nalaten, zoals bij sommigen de gewoonte is, maar opnieuw elkaar aansporen. En dat zoveel meer als u de grote dag ziet naderen. Hoop. De grote dag komt. Jezus komt. We mogen naar hem toe. Ik word er enthousiast van, serieus. Ik voel dat in mijn hart als ik hierover praat. Denk ik, wow, er komt een dag. En dan mogen we Jezus in de ogen kijken. Onze verlosser mogen we ontmoeten. We mogen als het ware zijn armen onder zijn hand ontvangen. Die dag komt. En tot die dag, lees weer. Naderen. Met volle zekerheid. Alles is weg. Wat scheiding bracht, is allemaal weg. We mogen vrij naderen. We houden vast aan die belijdenis. Want hij die het beloofd heeft, is getrouw. We letten op elkaar. We zorgen voor elkaar. En we komen samen op wat voor manier ook. Al is het door Zoom, al is het door Teams, of het maakt me niet zoveel uit wat, zeg maar. Maar we zoeken elkaar op. En we zoeken naar de mogelijkheden die we nog steeds krijgen om elkaar op te zoeken. Je mag 2 of met kerst 3 mensen per dag ontmoeten. Wauw, geweldig. Laten we absoluut niet 1 van die contacten verloren laten gaan. Laten we elkaar opzoeken, elkaar aanvuren. En er zijn zoveel manieren waarop dat kan. Lekker creatief zijn. Geweldig. Laten we elkaar aansporen. Want de grote dag komt. Want de grote dag komt. En dan, als je doorbladert of als je eigenlijk doorleest... Wordt, en ik zie het eigenlijk als een cadeautje, want als we die geloofshelden niet zouden hebben, zou het even waar zijn. Maar hoe bemoedigend is het om in het leven van iemand anders te zien, wow, je hebt op Jezus vertrouwd, je hebt op hem gezien, je hebt je naar hem uitgestrekt en hij beschaamt niet. Hij kan niet liegen. Hij beschaamt niet. Kijk maar, ik lees het, ik weet het, maar ik zie het ook in het leven van jou en daarom, ik wil het ook doen. Het moedigt mij aan, het vuurt mij aan, het zet mij aan om hetzelfde te doen. Dat. En dat zie je bij Abel. Dat zie je bij Henoch. Dat zie je bij Noach. Noach leefde ook in een rare tijd. Maar hij was trouw. En jaar na jaar na jaar bouwde hij gewoon aan de boot. En dat was de redding waarin hij en zijn gezin konden gaan. Nou, het beeld kennen we natuurlijk allemaal. Het spreekt over de Heer Jezus. Abraham. Abraham was ook het voorbeeld wat werd aangehaald. Aan hem zijn de beloften gegeven. Maar hij moest er lang op wachten. Oh man, hé. Abraham. Sarah. Het staat dat ze allebei al oud waren. Dat naar de mens gesproken was het onzin. Het kon niet. Het kon ook niet. Daarom was het wonder. Geloof. Geloof ziet het wonder. Geloof ziet niet de onmogelijkheid. Door menselijke ogen. Maar het geloof kijkt door het oog van God. Door de bril van God als het ware naar de wereld. En die ziet er anders uit. Dan zie je Isaac, Jacob, Jozef. Allemaal mannen. Als je aan die verhalen denkt, dat je denkt van wow, waarom zijn jullie niet afgehaakt? Nou, het is door geloof. En niet door gewoon geloof. Door geloof in Jezus Christus. Geloof in de belofte van God. Daar hielden ze zich aan vast. Kijk, ik heb wel eens ergens anders gezegd. Iedereen gelooft ergens in. Iedereen gelooft ergens in. Maar veel mensen geloven in zichzelf. Of geloven in hun geld. Of geloven in, en vul het rijtje maar aan, zeg maar. Maar wij hebben ons geloof gericht niet op onszelf. We hoeven onszelf niet aan onze haren uit het moeras te trekken. Nee, wij hebben ons geloof, ons vertrouwen gezet op de Heer Jezus. Buiten onszelf, op Hem. En Hij beschaamt niet. En dat is wat al deze mannen, Mozes, Rahab, Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuel, wat ze allemaal gedaan hebben. En deze mannen hebben een naam erbij staan. Maar er zijn er zoveel andere. Denk aan onze broeders en zusters in China of in Korea. Broeders en zusters in Cambodja, waar ik ze meegemaakt heb. Maar ook gewoon onze broeders en zussen hier in Almere of in Amsterdam. Of die geloofshelden waarvan je weet, zij stappen uit, ze gaan. Soms zijn ze verdrukt. Soms hebben ze niet eens een naam. Mannen en vrouwen, jongens en meisjes, jongeren. Die hebben gestaan en hebben vertrouwd en zijn blijven staan te midden van de tegenwind, te midden van de storm. En hebben vertrouwd op de Heer Jezus. Stefanus noemde ik al. Ook zo'n man. Die bleef staan voor de boodschap van de Heer Jezus. Doen wij dat ook? En ik wil ons en mezelf ook daartoe aanzetten, aansporen, aanvuren om dat te blijven doen. Dit is wat vastigheid geeft. Jezus en Jezus zelf. En we ronden dan zo die brief aan de Hebreeën af, als je het doorleest. En dan vind je eigenlijk die hele persoonlijke oproep die dan in het begin van hoofdstuk 12 komt. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten we met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl we het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft, om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen, de schande veracht. En hij zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Wauw. Jezus zit daar. Hij heeft volhard. Hij heeft volgehouden. Andere voorbeelden van geloofshelden die ons voor zijn gegaan, hebben ook volgehouden. En nu wij zelf, wij worden ook opgeroepen om vol te houden. Ik blader terug naar hoofdstuk 6 en dan kom ik bij het vers aan. Twee onveranderlijke dingen. En ik wil ze gewoon nog even heel kort herhalen. En dan ronden we af. God is trouw. Hij kan niet liegen. En daarom, als we onze hoop op hem vestigen, worden we niet beschaamd. Dat is vers 18. Vers 19 en vers 20, optie 2. Hij is als het anker waarin we te midden van de storm vast mogen liggen. Wat er ook gebeurt, als Jezus ons anker is, dan liggen we vast. Hoe erg we ook op en neer gaan met onze boot, hoeveel we ook naar links en naar rechts worden geslingerd, we liggen vast, want ons anker is de Heer Jezus. En hij is ook de voorloper. We mogen weten dat hij is vooruit gegaan. En dat we als het ware aan die voorloper, aan dat anker, ons vooruit mogen trekken en dat we weten waar we terechtkomen. Tegen de wind in, tegen de storm in. Maar we komen veilig bij hem in de haven. We lazen net uit hoofdstuk 12 dat Jezus zit aan de rechterhand. Zometeen mogen we bij hem zijn. Veilig in de haven. Dat is de tweede optie. En dan de derde optie dat ik heb gezegd. Die hoofdstuk 7, 8, 9, 10. Jezus als het volmaakte offer. Volmaakte offer. Hebben die vier punten hebben we, zijn we even nagegaan, hè, uit hoofdstuk 10. Dus zoeken ze zo meteen nog eens samen op, zeg maar. Hè, vers 22, 23, 24. Laten we tot hem naderen. Laten we de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden. Laten we op elkaar letten. Laten we elkaar opzoeken. Onze onderlinge bijeenkomsten niet verzuimen, maar laten we elkaar opzoeken. Dat, laten we dat doen. Jezus centraal. Dat geeft vastigheid. Dat is onwrikbaar. Dat geeft troost. En dan degene die ons zijn voorgegaan, waar we net mee hebben afgesloten. Zij zetten ons aan. Zij sporen ons aan. Zij moedigen ons als het ware aan vanaf de tribune. Ze zeggen volhouden. Volhouden, want het is meer dan waard. En dat is ook wat ik jullie wil meegeven aan het einde. Laten we met elkaar deze twee onveranderlijke dingen. Laten die ons inspireren, motiveren, aanzetten, aanvuren. Om helemaal voor Jezus te gaan. Juist in deze tijd. Want er komt een dag. Want er komt een dag. Dat Jezus komt. Dat Jezus terugkomt om ons te halen. En tot die tijd mogen we dit uitleven. Onveranderlijke dingen. Ik heb ervan genoten toen ik het gewoon op me in liet werken. Ik dacht, wow, Heer Jezus, wat bent u groot, wat bent u goed. En ik hoop dat het jullie ook bemoedigt. Laten we nog samen met elkaar bidden. En vragen of de Heer het ook gewoon echt verder wil uitwerken in ons leven. En dat we het ook weer door mogen geven aan anderen. Laten we bidden. Heer Jezus, u bent zo groot. Zo goed. Onveranderlijk. Onwrikbaar. We hebben woorden gelezen, Heer, dat als we naar de wereld kijken, dan zien we dat niet zo. Want alles verandert. En alles verandert steeds en steeds weer opnieuw. Maar u verandert nooit. Bij u staan de dingen vast. Uw plannen geven richting. Uw woord, ja, daar kunnen we op bouwen. En u dank u voor die onwrikbare dingen die u aan ons hebt laten zien. Heer en God, help ons om erop te staan. Help ons om ermee te leven, om ernaar te leven. Om ze uit te leven. Individueel. Maar ook samen, Heer Jezus. Doet u het in ons leven? We willen ons echt aan u overgeven opnieuw. En bidden, Heer Jezus, maak ons leven tot u weer. Vorm ons, Vader, naar het beeld van uw Zoon, de Heer Jezus. We danken u voor dit samen zijn en we bevelen ons bij u aan. In Jezus' naam. Amen.